zullen vandaag verder gaan in de brief van Korinthe. Vorige keer hebben we nagedacht over de eerste 16 versen van hoofdstuk 11, over de bedekking van de vrouw en het niet bedekken van de man in de gemeente, tijdens het bidden, tijdens het profiteren, maar ook daarbuiten. En dat we nagedacht hebben over waarom dat gebod is gegeven. Dat het te maken heeft met de orde in de schepping. Dat het te maken heeft dat God een rol heeft gegeven, een verantwoordelijkheid van ondergeschiktheid van de vrouw naar de man. Net zoals de man ondergeschikt is aan Christus. En net zoals Christus ondergeschikt is aan God de Vader. We hebben ook gezien dat deze praktijk bekend was toegepast werd in alle plaatselijke gemeenten. En dat zij die anders dachten, vers 16, zij die daarover wilden gelijk hebben, hun eigen gelijk wilden hebben, dat Paulus zegt van kijk, wij hebben die gewoonte niet. En de gemeente van God hebben die gewoonte ook niet om anders te doen als wat hij eigenlijk in de vorige vers heeft gezegd. En dan gaan we vandaag over naar een tweede punt, waar Paulus, herinner u dat we in hoofdstuk 11 vers 1 hebben gezien, vers 2, dat hij hen prees. Paulus prees hen, en waar prees hij de Korintiërs in? Dat zij in alles gedachtig bleven aan Paulus en aan wat Paulus hen had geleerd. En ik leg daar even de nadruk op. Dat zij gedachtig bleven aan de instellingen, aan de geboden die Paulus hen had geleerd, omdat Paulus een apostel was, geïnspireerd werd door de geest van God, en dus rechtstreeks van God ingegeven kreeg wat de Korintiërs moesten doen, hoe ze hun christelijk geloof moesten beleven, wat de gemeente moest doen. Maar vandaag gaan we zien dat Paulus hun op een punt niet gaat kunnen prijzen. Hij gaat zelfs zijn afkeuring moeten uitspreken over iets wat zij doen. En probeer voor uzelf eens na te denken, hoe, als dat gemakkelijk is wat Paulus doet. Nu, er was al veel wat Paulus heeft moeten rechtzetten. Daar gaan we zelfs ook even terug naar kijken, bepaalde dingen, waar hij gezegd heeft van dit is niet goed. En ik denk dat soms is dat ook moeilijk voor mensen om met kritiek om te gaan. En als christen moeten we daar heel waakzaam voor zijn, dat wij het kunnen verdragen van elkaar, als wij dingen zien die niet goed zijn, dat wij daarover moeten kunnen spreken. Het mag natuurlijk niks persoonlijks zijn, het mag niet iets vleeselijks zijn, of een ongeestelijk denken, of een ongeestelijk handelen. Maar wanneer iets mis is in ons leven, wanneer iets mis is in wat we als gemeente doen, dan moeten we daarover durven kunnen spreken met elkaar. En dan moet daar ook naar geluisterd kunnen worden. En dat is ook wat Paulus hier doet. Nu, als je zoiets doet, dan heb je altijd twee mogelijkheden. Of de persoon en de mensen tegen wie je iets gaat zeggen, waar je van denkt, oké, dit is geestelijk niet juist, die gaat zeggen, dank u. En ik wil daarover nadenken, ik ga daarmee aan de slag en eigenlijk zie ik wel dat je wat je zegt dat dat juist is. Of die persoon gaat tegenovergesteld reageren en die gaat zich verharden, die gaat zich daartegen verzetten, die gaat zich ongeestelijk gedragen. En dat is het risico en dat is iets wat je als christen zult meemaken. Als je dat nu wilt of niet, als je gelooft en handelt zoals de schrift zegt, en als er dingen zijn die uitgesproken moeten worden, zoals Paulus hier spreekt over iets wat de Korintiërs als gemeente deden wat niet juist was, dan gaat je daar een tegenreactie in krijgen. Die kan positief zijn, of die kan negatief zijn. Nu, wat zegt hij in vers 17? Nu ik dit voorschrijf, dus over het voorgaande, over die hoofdbedekking en het niet bedekken, zegt hij, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. De Korintiërs hadden samenkomsten. Zij kwamen wekelijks samen. Maar Paulus zegt, in plaats van dat die samenkomsten die zij hadden, dat die hen zouden opbouwen, want dat is in 1 Korinthe 14, gaan we dat ook zien, dat Paulus zegt in vers 26, dat alles wat je als gemeente doet, moet stichtend zijn. Moet het geloof opbouwen. Moet het geloof bewerken. Moet het geloof bevorderen. En de Corinthiërs deden iets in de samenkomst, wat in plaats van hun te stichten, wat in plaats van God zou verheerlijken, en wat in plaats van hen zou motiveren om hun geloof te vernieuwen en te herbronnen en te verstevigen, brachten hun samenkomst de schade aan hun geloof. En Paulus baseert dat op wat hij gehoord had. Nu, ik heb daar onlangs een vraag over gekregen, een paar weken terug, heb ik daar ook over gesproken, en denk daar eens over na wat hier staat. Paulus had iets gehoord over de Corinthiërs. En op basis van wat hij gehoord had, in hoofdstuk 1 hebben we dat gezien, hoofdstuk 1 vers 11, had hij gezegd tegen de Corinthiërs, mij is namelijk, omtrent u mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Dus het gezin van Chloe had aan Paulus verteld, het gaat niet goed in de gemeente. In Korinthe. Er zijn twisten. Er is verdeeldheid. En op basis van wat Paulus was gezegd, zegt hij eigenlijk tegen hem, en het is ook merkwaardig dat Paulus niet verbergt wie dat tegen hem gezegd heeft, wat mij doet vermoeden en wat voor mij bevestigt, dat die persoon een gerespecteerd iemand was in de gemeente. Dat die persoon, als die sprak, dan wist de gemeente, dat is niet gelogen, dat is waar. Daar zit niks eigen motivatie in of iets ongeestelijk in die houding. Die persoon heeft de waarheid gesproken. En zo kende Paulus deze persoon ook. Paulus kende deze persoon en dit gezin zo, dat als zij zeiden, dat dat waar was. En dat dat ook juist was, op de juiste wijze gezegd en om de juiste reden gezegd. En Paulus zegt daarom ook, kijk, ik heb gehoord dat er verdeeldheid onder u is en ik geloof dit ten dele. En dan zegt hij, want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Nu in hoofdstuk 1 hadden we reeds gezien, dat de Corinthiërs allemaal groepjes hadden. Ik ben van Paulus, ik ben van Kefas, dat is Petrus, ik ben van Christus, ik ben van Apollos. In hoofdstuk 3 hadden we gezien dat Paulus hen moest zeggen, ik kan niet tot jullie spreken, Corinthiërs, als tot geestelijke mensen, maar ik moet jullie aanspreken als baby's. Jullie kunnen het stevige voedsel, kunt jullie nog niet verdragen, omdat je leeft als onveranderde mensen. Zij leefden nog met karakterkenmerken, met houdingen die ongeestelijk en onvolwassen waren. En daarom ook. Dus het is niet alleen wat Chloe en haar gezin hadden gezegd tegen Paulus, maar ook omdat Paulus zag wat er allemaal aan de hand was in de gemeente in Korinthe, daaraan alleen al kon hij ook afleiden aan de aard van de problemen dat het niet goed zat in de gemeente. Dat wat er gezegd werd over de gemeente, dat er ergens een bron van waarheid, een kern van waarheid moest hebben, want als het goed zou zijn, dan hadden zij die problemen niet. Dan waren zij niet met die dingen bezig. Dan waren zij met andere dingen bezig, met geestelijke dingen bezig. En dan waren ze niet groepjes aan het vormen en ruzie aan het maken en twisten onder elkaar. Nu, ik denk dat we daar heel voorzichtig in moeten zijn, hoe wij omgaan met ik heb horen zeggen. Het is niet verkeerd om verder te gaan op wat jij hebt horen zeggen, als de bron betrouwbaar is. Maar zelfs al is de bron betrouwbaar, moet je daar toch nog heel voorzichtig in zijn, want we zouden ons wel eens kunnen vergissen wat we horen zeggen. Want mensen zijn mensen, en ook zelfs betrouwbare mensen kunnen soms ook fouten maken, of verkeerde informatie hebben gekregen. Nu, als ik vast sta, sta ik vast, en daar hoeven we niet aan te twijfelen. En als de zaak op 2 of 3 getuigen vaststaat, leert de Bijbel ook, dan staat het vast. Dus, en het was niet alleen Chloe, het was haar gezin die dat bevestigd hadden wat er in Korinthe gebeurde. Paulus had dat horen zeggen. Maar ik wil daar even nog verder over uitweiden hoe dat soms ook verkeerd kan gebruikt worden, horen zeggen. In 1 Timotheus, hoofdstuk 6, zullen we dat samen even lezen. Dan zien we dat Paulus Timotheus gaat waarschuwen over mensen die opgeblazen zijn. Over mensen die zich niet onderschikken, onderwerpen aan de gezonde woorden van Jezus, vers 2 en vers 3, en naar de leer van Gods vruchtig te zijn. En in vers 4 zien we dat zo iemand, die wordt gekenmerkt door een bepaald gedrag. Die is dus opgeblazen. En die weet uiteindelijk niks. Dus die vindt van zijn eigen, of zij vindt van haarzelf, ik ben hier juist en ik weet het en al de rest is fout. Dat is een soort houding. Maar die weet uiteindelijk niks. Die ziet niet. Die is blind en die ziet niet wat er aan de hand is. Hoewel hij niet weet en hij heeft een zwak. En waar kun je deze persoon aan herkennen? Die heeft een zwak voor geschillen. Dus iemand die ruzie gaat stoken, die ruzie gaat maken over kleine onbenullige dingen, dat is wat dat woord impliceert, geschillen en haarkloverijen. Haarkloverijen is, ja, eigenlijk is het nog niet eens de moeite om daar over te gaan moeilijk te gaan doen, en zo iemand gaat daar wel moeilijk over doen. Dat is een haarkloverij. Een bron van nijd, dus afgunst, twist, lasteringen, dus je gaat slecht over iemand spreken. Kwade vermoedens, geharrewar, dat wil zeggen zinloze bezigheden hebben. Bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor van de waarheid kwijt zijn geraakt, daar zij de godsvrucht als iets winstgevend beschouwen. Dus we moeten altijd heel voorzichtig zijn. Hoe is mijn houding in deze? Hoe is mijn gedrag? Ben ik iemand als Paulus? Ben ik iemand als Chloe en haar gezin? Of ben ik iemand die aan de andere kant staat? En ik denk dat altijd de eerste vraag naar onszelf moet komen. Hoe is mijn houding daarin? Nu in Matthäus 5, vers 10 en 11 zegt Jezus dat christenen zichzelf zalig mogen prijzen wanneer mensen hen gaan lasteren, hen gaan vervolgen en liegende allerlei kwaad gaan vertellen. Dat is iets wat een christen moet realiseren, dat is een realiteit. Dat gaat altijd gebeuren. Nu, ik denk in Matthäus 5 is het meer de context van ongelovigen. Maar we zien in Korinthe dat het onder gelovigen ook gebeurt. Ruzies en al die dingen die daarbij komen. In Jacobus hoofdstuk 4 vers 11 staat een vers dat zegt: spreek geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt, of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien jij de wet oordeelt, zet je geen dader door een rechter van de wet. En het kwaad spreken, waarvan het gebod hier wordt gegeven, doe dat niet. Spreek geen kwaad van elkaar. Dat is iemand lasteren, iemand beschuldigen. En natuurlijk, als iemand iets doet, zoals Paulus zegt, kijk Corinthiërs, wat jullie met de samenkomst doen, is niet juist. Dat is ook een beschuldiging, dat is een rechtvaardig oordeel. Het lasteren waar hierover gesproken wordt, is een lasteren wat niet rechtvaardig is. Of nee, dat mag ik niet zeggen, want lasteren is altijd onrechtvaardig. Maar een beschuldiging die voortkomt uit een onzuivere motivatie, uit een onzuivere beweegreden. In 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 8, daar zullen we niet naartoe gaan, maar Paulus zegt dat er soms goede geruchten kunnen zijn, maar soms ook slechte geruchten kunnen zijn. En dus we moeten ook altijd heel voorzichtig zijn hoe wij omgaan met geruchten, van wat wij horen zeggen. 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 20, daar zien we dat Paulus daar zelf, hij had daar bij momenten veel last van. Want wat zegt hij in vers, hoofdstuk 1, we zullen vers 19 erbij pakken, als hij tegen Timotheus zegt dat hij de goede strijd van het geloof moet strijden. En hij zegt hoe hij dat moet doen, vers 19, met geloof en met een goed geweten, dat is heel belangrijk, is mijn geweten zuiver. 1 Timotheus hoofdstuk 1, vers 19. En hij zegt, omdat sommigen dit hebben verworpen. Dus sommige mensen verwerpen het feit dat zij een goed geweten willen hebben en dat zij in geloof willen handelen. En wat is het gevolg? Hun geloof heeft schipbreuk geleden. En kijk wat Paulus zegt, tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het laster worden overgeleverd. Dus laster, afgeleerd, ja. Dat laster wordt afgeleerd. Dus laster is een realiteit. Het gebeurt in de levens van christenen. Paulus heeft zelfs van deze twee personen, en ik vermoed wel dat het dezelfde zijn, als je in de tweede brief gaat kijken, in hoofdstuk 4 vers 14 bijvoorbeeld, daar gaat hij die, die Alexander geloof ik, ja, Alexander de koperslager, en ik vermoed dat dat dezelfde Alexander is, gaat hij zeggen, die heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Dus laster, kwade vermoedens, dat die haarkloverij, dat berokkent heel veel kwaad, heel veel schade. En dus, ik heb daar even wat over uitgeweid, omdat ik wil dat we niet te vlug gaan concluderen, ah, ik heb horen zeggen, dus het zal zo wel zijn. Nee, want dan zouden wij ons wel onschuldig kunnen maken aan het vals beschuldigen van iemand, of het lasteren van iemand, verkeerde conclusies trekken, met alle gevolgen van dien. Dus, als de gemeente samenkomt, als we teruggaan naar de gedachte in 1 Korinthe hoofdstuk 11, als hij samenkomt zoals het behoort, dan worden de gemeente, dan worden de leden opgebouwd. Hun innerlijke mens, die wordt versterkt. En we hebben er allemaal, denk ik wel eens, dat wij soms twijfelen, zou ik wel naar de samenkomst gaan? Zou ik niet beter thuis blijven? En in principe zou het zo moeten zijn dat, als we dan toch gezegd hebben, ik ga toch, wat de enige en de juiste beslissing is, dat we dan achteraf moeten zeggen, zouden moeten kunnen zeggen, ben ik blij dat ik die keuze gemaakt heb. Want dan zit je opgevallen. Dan zit je gesticht. En dat is waar, wat een gemeente moet doen. En als de gemeente natuurlijk niet gaat samenkomen zoals het behoort, zoals in Korinthe het geval was, er waren te veel problemen en zelfs te veel dat men niet en toen was als gemeente wat men moest doen van Gods wegen, ja, dan zegt Paulus, scheuringen moeten er wel onder zijn. Dat kan niet anders. God gebruikt de zonde van mensen om een schifting te maken tussen wie wil volharden, wie trouwen blijft aan het woord en wie dat niet wil doen. Wie wil God dienen in geest en waarheid en wie heeft de zonde lief. Nu, en Paulus zegt het niet omdat hij maar wil dat zij die dachten, ik ben van Paulus, zich achter hem zouden scharen en dat die van Kefas zouden zeggen, ja maar ja, wij zijn toch een beetje anders en we gaan ons eigen ding doen. Nee, Paulus zegt dit allemaal omdat hij wil dat heel die groep één is. Hij wil dat ze allemaal gaan nadenken van kijk eens wat jullie aan het doen zijn. Ieder moet zijn eigen geweten daarin beoordelen en ieder moet zich bekeren als dat nodig is. En wat is nu het probleem bij hun samenkomsten, waardoor zij schade aan elkaar en aan hunzelf berokkenden? Vers 20. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Heb gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente van God, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. Dus zij kwamen wel samen op de eerste dag van de week. Zij hadden een maaltijd die zij ook de maaltijd van God noemden, de maaltijd van de Heer Jezus noemden. Maar Paulus zegt, het is niet de maaltijd van de Heer. Door hoe zij die maaltijd invulden, door de houding die ze hadden wanneer zij die maaltijd op hun eigen wijze nuttigden, maakten zij dat zij iets anders deden als wat God had gezegd. Denk eens aan Jezus die maaltijd instelt. We gaan het zelfs natuurlijk over zien hoe Jezus dat heeft ingesteld. Maar Jezus deed dat om aan de mensen, aan de apostelen op de eerste plaats, aan het begin te laten zien, de eerste keer, ik ga mijzelf opofferen voor jullie. ik ben een dienaar van jullie. De Corinthiërs deden het tegenovergestelde. Ze zeiden, geef mij wat van mij is en de rest daar heb ik niks mee te maken. En daarom zegt Paulus, die maaltijd, dat is niet de maaltijd van de Heer. Dat is iets anders, maar dat is niet de maaltijd van de Heer. Dat is iets goddeloos. Want hij zegt, jullie eet wel, maar iedereen neemt vooraf zijn eigen deel. Dus ze wachten zelfs niet op elkaar. Ieder nam gewoon waar hij goestingen had. En het was niet met de bedoeling om zich te focussen op de dood en de opstanding van Jezus. Maar het was om een hongerke te stillen. Zij hadden een hongerke. Zij wouden wat wijn drinken. Ieder nam zijn eigen deel. Waardoor er anderen niks kregen. En er waren er zelfs bij die zich niet schaamden om zich te bedrinken. Zat werden. Dat is eigenlijk niet meer als een brasspartij wat hier beschreven wordt. En dat, als je als gemeente samenkomt, moet je dat voorstellen. Ze komen samen als gemeente, ze wachten niet op elkaar. De ene pakt wat hij vindt dat hij moet hebben. De andere bedrinkt zich. En dan zegt Paulus, heb jij dan geen huizen om te eten en te drinken? En daarmee bedoelt Paulus niet dat een christen alleen en exclusief alleen maar thuis mag eten. Maar waar is de meest logische plaats waar je als mens eet, dat is bij je thuis. Maar alleszins wat Paulus wel zegt is, dat de gemeente niet de plaats is om een ordinaire maaltijd te eten. Dat is wat jij niet doet als gemeente. Ik was in Amerika, in Baldwin City. En ik kwam daar samen met een gemeente. En we hadden een samenkomst. En na de samenkomst hadden zij in het gebouw, wat betaald is van gemeentegeld, van collectegeld, hadden zij een ordinaire maaltijd. Dat is niet waarvoor de gemeente moet samenkomen. Ik ben dan ook weggegaan. Ik kan daar geen deel aan hebben. Maar dat laat zien dat mensen dingen doen. En zij doen dat wel, niet altijd met slechte bedoelingen. Maar dat is niet waarvoor de gemeente moet samenkomen. Dat christenen mogen samen eten, dat hoor je me niet zeggen dat dat niet mag, hè. Maar dat is geen samenkomst van de gemeente. Dat behoort in de privésfeer te gebeuren. En al zeker niet als je een gebouw hebt, wat je het gebouw van de gemeente noemt, wat betaald is met collecte geld, waar de gemeente moet doen wat God zegt dat de gemeente moet doen, dan kun je daar niet dingen gaan doen waarvoor jij van God geen goedkeuring of geen toestemming hebt gekregen. En Paulus zegt, heb je geen huizen om te eten en te drinken? Doe dat bij je thuis. En met dat drinken bedoelt Paulus niet, bedrink u maar thuis, hè? Want dat is ook een zonde. Hè? Hij zegt, eten en drinken om uw honger te stillen, om uw maag te geven, om uw lichaam te geven wat je nodig hebt, dat doe je in de privésfeer, maar dat doe je niet als je als gemeente samenkomt. Of minacht jij zozeer de gemeente van God? Omdat de Corinthiërs dat niet deden, hè? De Corinthiërs hielden daar geen rekening mee, en daardoor minachten zij de gemeente van God. Dus zij beschouwden de gemeente gering. De verantwoordelijkheid, de taak van de gemeente, dat was voor hun niet belangrijk. Ze vonden dat de gemeente maar moest doen wat zij vonden dat de gemeente moest doen. Maar door zo te handelen, maakten zij de behoeftigen beschaamd. Mensen die wel met de juiste houding naar de gemeente kwamen. Mensen die wel naar de gemeente kwamen om gesticht te worden. Mensen die wel naar de gemeente kwamen om deel te hebben aan de tafel des Heren, die maakten zij beschaamd door hun ongeestelijk gedrag. Pure minachting. En daarom zegt Paulus, zal ik u op dit punt prijzen? Zal ik misschien zeggen, Corinthiërs, goed bezig? Nee, dat mogen we niet, dat kunnen we niet. We kunnen niet zeggen, goed bezig als iets niet goed is. En dat ligt soms bij mensen heel gevoelig. Hè? Soms worden mensen ook zo opgevoed dat ze nooit van hun ouders kritiek hebben gekregen. Nu, soms krijgen mensen ook veel te veel kritiek of alleen maar kritiek. Dat is ook niet goed. Maar kritiek moet er kunnen zijn. Als iets slecht is, moet daarover kunnen gesproken worden, zodat iemand gaat kunnen nadenken. Ik moet mij veranderen. Maar we leven spijtig genoeg in een maatschappij en in een wereld, vooral in de westerse wereld, dat je eigenlijk een opvoeding, je mocht niks slecht tegen kinderen zeggen, je mocht het niet slecht laten voelen als ze iets verkeerd doen. Wat maakt dat als die kinderen groot zijn, dat die niks kunnen verdragen. En dat ze willen dat alles maar zo gaat zoals zij het willen. Maar zo werkt het niet in de maatschappij. En zo werkt het ook niet in de gemeente. Dus Paulus zegt, ik kan u niet prijzen. Ik kan u niet loven op dit punt. En ik denk ook dat we daar goed aan doen, dat als wij kritiek hebben op iets, bijbels gezien dat we daar een gelijk hebben weliswaar, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn, dat we eigenlijk eerst een houding moeten hebben, dat mensen ons kennen, dat wij het positieve eerst hebben benadrukt. Want kritiek geven is heel gemakkelijk, dat kan iedereen. Maar als we niet ook een houding hebben, dat mensen weten van, ah, ik doe ook goede dingen, dan kan kritiek geven zelfs heel schadelijk zijn. En heel verkeerd zijn. Dus het moet een gezonde balans zijn. Wat goed is, zeg dat. Maar het wil niet zeggen, omdat je iets goed zegt, dat je daarom niks slecht mocht zeggen. Als iets slecht is, moet dat ook kunnen gezegd worden, moet daarover kunnen gesproken worden. En het zou dan degene die dat hoort, tot schaamte moeten brengen. Nu, hoe gaat Paulus dan zeggen wat er nu precies was dat ze misdeden? Hoe gaan de Corinthiërs nu precies weten, oké, als dit wat wij doen niet goed is, hoe kan ik dan weten wat wel goed is? Wel, kijk eens wat Paulus zegt in vers 23. Want zelf heb ik, bij overlevering van de Heere, ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzeggingen uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u, doet dit op mijn gedachtenis. En we zeiden evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet, en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, zodat hij komt. Paulus gaat de Corinthiërs eraan herinneren, kijk eens terug naar het moment dat Jezus de maaltijd is ingesteld. En dat is het voorbeeld dat gij moet volgen. Zo moet jullie het doen. Dat is de enige en de juiste manier. Maar we weten dat Paulus, die was daar niet bij. Paulus was toen nog geen apostel. En Paulus zegt ook hoe hij aan die informatie komt. Hij heeft dat niet zomaar ergens gehoord. Daar wordt gezegd in vers 23, ik heb het bij overlevering van Jezus ontvangen. Op het moment dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld, was Paulus nog geen apostel. Maar Paulus zegt, wat ik u heb overgegeven, dat heb ik ontvangen. En dat ontvangen is een speciaal Grieks woord, ik dacht paralambo of zoiets. Maar dat betekent dus dat Jezus het hem verteld heeft. Jezus heeft met hem gesproken daarover en Jezus heeft hem gezegd wat er toen in die nacht is gebeurd. En dat heeft Paulus doorgegeven aan de Corinthiërs. Dus door inspiratie heeft Paulus deze informatie gekregen. En in die nacht dat Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood. En we weten dat was de tijd, het feest van de ongezuurde broden, het Pascha. Feest wat 7 dagen duurde en waarop het laatste dan een lam werd geslacht. En die broden waren dus ongezuurd. En het is tijdens die maaltijd dat Jezus een gegeven moment pakt met zijn apostelen, met zijn discipelen, de 12. En hij neemt een ongezuurd brood. En hij breekt dat. En hij doet eigenlijk iets wat tijdens al de eeuwen dat het Pascha is gevierd onder de Joden, wat nog nooit is geweest. Hij stelt iets nieuws in. Want hij neemt dat brood, hij breekt dat, hij dankt de Vader daarvoor, en hij zegt, dit is mijn lichaam voor u, doe dit ook tot mijn gedachtenis. Dus dat brood stelt het lichaam van Jezus voor, en hij zegt, doe dat ook zo, wat ik nu doe, en doe dat als herinnering, dat is een gedachtenis, een herinnering aan wat ik doe en waarom ik het doe. En hij neemt ook na die maaltijd, neemt hij een beker. En we weten van Mattheüs 26 dat de vrucht van de wijnstok was. Dat was geen ordinaire drank, maar het was de vrucht van de wijnstok. En Jezus zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachten. Dus die beker moest hen eraan herinneren dat het bloed gevloeid heeft om een nieuw verbond te bezegelen. God heeft een nieuw verbond gemaakt met de mensen, eerst met de Joden, daarna ook met de niet-Joden, om zo één volk te maken. En dat verbond is ingezegend, als ik het zo mag zeggen, met het bloed van Jezus. En dat wordt herdacht tijdens die maaltijd. En Paulus zegt, of dat Jezus heeft gezegd, en dat is voor mezelf niet heel duidelijk, is dit iets wat Paulus zegt als conclusie daarover, of is dat iets wat Jezus zelf daarin heeft aangevuld, alles de evangelie spreken daar niet over. Dus dat laat ik even open. Maar alleszins, het is zo dat zo dikwijls dit brood gegeten wordt en zo dikwijls de beker gedronken wordt, degene die dat doet, die verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. En totdat hij komt, impliceert dat hij niet meer dood is en dat hij gaat terugkomen. Maar natuurlijk op dat moment denk ik niet, als Jezus dat met zijn apostel deed, dat zij ten volle besefte wat, waar Jezus dan over aan het spreken was. Later is hem dat natuurlijk wel duidelijk geworden, want ze zijn het gaan leren en zelf ook gaan toepassen. Handelingen 2 zien we dat ook, dat zij het brood braken, de christenen. Nu, wat wou ik daar nog over zeggen? In Handelingen 20 vers 7 zien we dat op een gegeven moment Paulus ook het feest van de ongezuurde broden nog als Jood mee viert. En hij komt dan na dat feest in Troas aan, een stad. En in Troas blijft hij 7 dagen. En op de laatste dag komt hij op de eerste dag van de week samen met de christenen. En wat staat er dan? Om het brood te breken. Dus we weten dat de christenen op de eerste dag van de week samenkwamen om het brood te breken. In 1 Korinthe 16 zullen we ook zien dat ook de Korintiërs, dat zij ook elke eerste dag van de week samenkwamen. Zij hadden samenkomsten elke eerste dag van de week. En dus we weten dan ook, Paulus zegt, telkens als gij bijeenkomt en gij dit brood breekt, doet dit tot mijn gedachten. Nu, ze hadden wel samenkomsten en ze hadden wel brood. En ze hadden zelfs wijn. Maar wat ze deden was niet een gedachtenismaal. Ze hadden daar een ordinaire maaltijd van gemaakt. Een braspartij. En Paulus zegt, jij moet denken waarom jij dit doet. Wat jullie doen is geen gedachtenismaal. En jullie moeten nadenken over wat Jezus heeft ingesteld. En dan zien we ook, wat zijn de gevolgen? Ah, ik had er eigenlijk ook in de tekst ook nog bij geschreven. Het brood en de vrucht van de wijnstok, dat is niet letterlijk dat dat het lichaam en het bloed van Jezus wordt. Dat zijn symbolen die dat vertegenwoordigen. En de tekst laat ook zien dat niet alleen het brood wordt gegeven aan de gelovigen en dat de vrucht van de wijnstok maar door één, bijvoorbeeld zoals een katholieke de priester, wordt genuttigd, maar dat de christenen allemaal aan die beide symbolen deel hadden. Zij aten en dronken allemaal. En goed, dat is ook niet onbelangrijk in een katholieke maatschappij waarin wij leven. Maar de Corinthiërs, ja, die hadden dan het gedachtenismaal, hoe zij dat noemden, maar dat was het ieder voor zich. Ze pakten het wanneer ze wilden en ze wachten niet op elkaar. En het was al zeker niet een ernstige aangelegenheid waarbij ze stil stonden bij het offer van Jezus. Dat kwam zelfs nog niet in hun gedachten op. En dat was het probleem van de Corinthiërs, waarin ze niet te prijzen waren. Nu, wat zijn de gevolgen daarvan? Paulus zegt in vers 27, wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed van de Heren. Dus wie dus, zoals de Corinthiërs, in plaats van stil te staan bij het offer van Jezus, er een ordinaire maaltijd van maakt, of niet wacht op de andere leden, of die niet stilstaat bij Jezus zijn lichaam dat geofferd is, Jezus zijn bloed dat vergoten is om het nieuwe verbond in te stellen, die zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed van Jezus. Dus de christenen in Korinthe waren zich aan het bezondigen. En ze beseften dat niet. Ze zagen dat niet. Zij vonden van zichzelf dat ze goed bezig waren. Maar dat waren ze niet. Ze waren zichzelf aan het bezondigen. Dus wanneer wij deelnemen aan de tafel, aan de maaltijd, dan moeten wij dat met eerbied doen. Dan moeten we dat met ontzag doen. En dan moeten we onze gedachten focussen op het offer. Niet bij wat ga ik straks eten. Niet bij wat heb ik afgelopen week goed of slecht gedaan. De focus moet zijn het offer van Jezus. En dat deden de Corinthiërs niet. En dat had consequenties. Waardoor ze zich bezondigden. Wat zegt hij in vers 28? En dan zijn we er bijna door. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken van de beker of uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel van de Heere worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Even tot hier. Dus iedere christen heeft de verantwoordelijkheid om zichzelf te beproeven. Om zichzelf daarin te onderzoeken. Waarom ga ik nu deze tafel nemen? En goed, ik heb eigenlijk ook altijd gedacht van dat de focus bij het avondmaal ook zou moeten liggen van ben ik wel goed aan het wandelen met Jezus? En ik denk niet dat eigenlijk, hoe meer ik daarover nadenk, ik denk niet dat punt is wat Paulus hier maakt. Ben ik wel goed aan het wandelen? We weten van de Corinthiërs, en daarbij dan zeggen eigenlijk van als ik niet goed aan het wandelen ben, dan ga ik niet deelnemen aan het avondmaal. Ik denk dat wij moeten nadenken over waarom Paulus dit zegt. Waarom moeten zij zich beproeven? We weten dat de Corinthiërs niet goed bezig waren. Ruzies, twisten, waren er een hoererij. Paulus zegt op geen enkel moment dat al diegenen die zonde beoefenden, beproef jezelf en als je een zonde leeft, mogen niet deelnemen. Nee. Het is waar dat zij die een zonde leven, die moeten zich bekeren. Maar niet voor het avondmaal. Dat moet je op het moment doen dat je tot de conclusie komt dat je een zonde leeft. En als wij wachten tot het avondmaal om onszelf te onderzoeken of we wel juist bezig zijn, of zoals 2 Korinthe zegt, of je wel in het geloof bent, dan zijn we niet goed bezig. En dan moeten we ons, ik denk dat we consequent moeten zijn en onszelfde vraag moeten stellen. Als ik mijzelf dan zou zeggen, ik ga niet deelnemen aan het avondmaal, want ik leef een zonde. Waarom heb je dan zijn je op deze plaats gekomen dan? Want dan heb je ook gemeenschap. Waarom heb je liederen gezongen om God te verheerlijken? Waarom heb je gebeden tot God? Als je consequent bent, moet je zeggen, dan kan ik al die dingen niet doen. En niet enkel het avondmaal nemen als, en pas op, mijn gedachten zijn daar ook aan veranderd. Want ik zou dat vroeger ook zo gedacht hebben. Maar ik denk niet dat dat is wat Paulus zegt hier. Want hij zegt ook niet, ja, jullie allemaal die dingen doet, je moet jezelf onderzoeken. En als je een zonde leeft, ja, dan mag je niet deelnemen. Nee, wat moet er gebeuren in Korinthe 5 met hen die een zonde leven en die zich niet willen bekeren? Die moet uit de gemeente worden gezet. En daardoor hebben zij geen deel aan het avondmaal. Maar tot dat moment moeten wij deelnemen aan het avondmaal. Natuurlijk is het de bedoeling dat als we een zonde leven, moeten we ons bekeren. Maar we kunnen niet wachten om het zelf te onderzoeken tot dat moment van de avondmaal. Als we dan zeggen, ja, ik heb gezondigd, dan ga ik niet deelnemen. Maar dan zitten we wel mee te zingen, wel mee te bidden en zijn we wel op de plaats waar God wordt verheerlijkt om dat te doen. Dus dan zijn we niet consequent in onze beredenering. Goed, ik sta ook open om daar ook verder over na te denken, dus ik geef dat mee. De Corinthiërs aten dus maar gewoon en ze dachten niet na over waarom zij het avondmaal eigenlijk zouden moeten nuttigen. En hun gedachtenismaal was dus geen gedachtenismaal, maar een ordinaire maaltijd. En daarin moesten zij zichzelf onderzoeken. Onderzoek waarom jij doet wat je doet en onderzoek hoe jij dat doet. En als ze het zouden doen, zoals wij het ook zouden moeten doen, om Jezus zijn dood en opstanding te gedenken, dan is dat Goden wel gevallig. Alle andere reden bracht de schade toe aan hun zielen. Paulus zegt dan ook, omdat zij dus eten en drinken, zonder zichzelf daarin te beoordelen en te onderzoeken en te beproeven, dat zij eigenlijk samenkwamen tot een eigen oordeel. Door zo te handelen, veroordeelden zij zichzelf. Omdat zij geen onderscheid maken. wat staat het? Omdat zij geen onderscheid maken met het lichaam. Zij deden maar, maar ze dachten niet na en ze waren niet ernstig. En het gevolg daarvan is, vers 30, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en nog een slapen niet weinig. En de vraag is, is het lichamelijk wat hier gesproken wordt, de consequenties van dat gedrag, of is het geestelijk? Nu, mij lijkt het, en ik geef dat ook mee als een gedachte om over na te denken, dat het effectief gaat over fysieke dingen. Want iemand die, we weten van de Corinthiërs dat zij geestelijk zwak waren. We weten dat zij in zonde leefden. Vele Corinthiërs leefden in zonde, waren niet goed bezig. Maar Paulus zegt, het gevolg van hun zonde, en in dit geval van het niet onderscheiden van het lichaam, is het resultaat ervan, niet de oorzaak, maar het resultaat ervan is zwak, ziekelijk en er op slapen niet weinigen, dus wil zeggen lichamelijk sterven. We weten dat niet alle zonde of niet alle ziekte een gevolg is van persoonlijke zonde. Johannes 9, hè, die jongen die blind geboren is, daar vragen ze aan Jezus, wie heeft gezondigd? Jezus zegt, nog deze, nog zijn ouders hebben gezondigd. Dus niet alle ziekte en kwalen en wat er is een gevolg van persoonlijke zonde. Maar we zien andere schriftplaatsen, zoals Hebreeën 12, zoals 1 Korinthe 9 vers 27, Openbaringen 2 vers 22 en hoofdstuk 3 vers 19, dat God tuchtig. En dat God soms ook tuchtig door ons in ons lichaam zwak te maken, door ons ziek te maken, door ons zelfs uiteindelijk de gevolgen dat we zouden kunnen sterven. Maar God doet dat natuurlijk als hij tuchtigt, doet hij dat omdat wij zouden tot inkeer komen. Dat is het doel van tuchtiging, niet zomaar om te straffen, maar dat we tot inkeer zouden komen. Lees dan maar in Hebreeën hoofdstuk 12. En Paulus zegt in vers 31, als we onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. Ah ja, de christenen die zichzelf beproeven en die goed om de juiste redenen deel hebben aan de tafel, en die het op de juiste wijze doen, en die zichzelf daarin dus onderzochten, die plaatsen zichzelf niet onder het oordeel. Maar zij die dat niet doen, die plaatsen zichzelf door zulk een gedrag onder Gods oordeel dat God moet gaan tuchtigen. Maar God tuchtigt omdat hij lief heeft. En daarom zegt ook vers 32, onder het oordeel van de Heere worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Dus als God ingrijpt, dan doet hij dat, omdat hij niet wil dat we verloren gaan. En daar moeten we eigenlijk dankbaar voor zijn. Maar dat is natuurlijk niet fijn. En dat is niet gemakkelijk. Want wie is er nu graag ziek, zwak? Of zelfs dat je eigenlijk je lichaam zo, dat er zo gevolgen zijn in je lichaam dat je daaraan gaat sterven. Maar de bedoeling is dat God uiteindelijk u tot inkeer gaat brengen. Dat God u nederig gaat maken. Dat God u op uw knieën gaat brengen. Dat God u ootmoedig gaat maken. Wat is dan de conclusie van dit alles, zegt Paulus in vers 33? Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom. Dus dat is de conclusie. Omdat deze dingen zo zijn, denk goed na waarom je deelneemt, zegt Paulus. En gaat het niet doen zoals je tot nu toe gedaan hebt, wacht op elkaar. Heb eerbied voor deze instelling van God. Wacht op elkaar. En als je zegt van ja, maar ik heb honger, zorg dan dat je thuis eet. Kom niet met een hongerige maag naar de samenkomst. Eet thuis, opdat jij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Dus het is niet zo dat we zeggen, ja maar we hebben toch samenkomst. Ja maar we doen toch bepaalde dingen die in de schrift komen. Zelfs dan kunnen we nog verkeerd zijn. Als onze motivatie niet juist is. En als de wijze waarop we die elementen moeten doen niet juist zijn. Niet zijn zoals Jezus ze heeft ingesteld. Daarom moeten wij constant ons geloof en onszelf beproeven, onderzoeken, zijn we wel goed bezig. En het lijkt erop, als Paulus zegt, het overige zal ik regelen wanneer ik kom, dat er nog meer dingen zijn over het avondmaal, want dat is de directe context waarin dat wordt gezegd, Het kan ook zijn dat dat over iets anders gaat, maar mij lijkt het eerder daarover te zijn. Dat er nog dingen zijn die Paulus moest regelen die er niet juist waren over het avondmaal. Maar hij zegt, daar ga ik nu niet over spreken. Daar zal ik wel over spreken als ik naar u kom. Die zaken zal ik regelen als ik bij u ben. Goed, dat was de les van vandaag. We zullen de volgende keer dan ook verder gaan in hoofdstuk 12. Ook een probleem wat te maken had met de eenheid. Hoe zij de geestelijke gaven die God hen gegeven had, hoe zij die gebruikten en hoe ze daar ook mee moesten omgaan.